Er zijn vanmiddag twee schriftlezingen. De eerste kunt u vinden in het Oude Testament, Jesaja 55, de versen 1 tot en met 7. Jesaja 55, de versen 1 tot en met 7. De tweede schriftlezing uit het Nieuwe Testament, Romeinen 5, de versen 6 tot en met 11. Romeinen 5, de versen 6 tot en met 11.
O alle gij dorstigen, komt tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, komt, koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk. Waarom weegt gij lieden geld uit voor hetgeen geen brood is, en uw arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan? Hoort aandachtig naar mij en eet het goede. En laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen. Neigt uw oor en komt tot mij. Hoort, en uw ziel zal leven, want ik zal met u een eeuwig verbond maken en u geven de gewisse weldadigheden van David. Ziet, ik heb hem tot een getuige der volken gegeven, een vorst en gebieder der volken. Ziet, gij zult een volk roepen dat gij niet kende. En het volk dat u niet kende zal tot u lopen, om des Heeren uw Gods wil en om des Heiligen Israëls wil, want hij heeft u verheerlijkt. Zoekt de Heere terwijl hij te vinden is, roep hem aan terwijl hij nabij is. De goddelozen verlaten zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten. En hij bekeerde zich tot de Heere, zo zal hij zich zijner ontfermen. En tot onze God, want hij vergeeft menigvuldiglijk. En dan nu Romeinen 5, vers 6. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Want voor de goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toorn. Want indien wij vijanden zijnde, met God verzoend zijn door de dood van zijn Zoon, veel meer zullen wij, verzoend zijnde, behouden worden door zijn leven. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in God, door onze Heere Jezus Christus, door welke wij nu de verzoening gekregen hebben.
Het woord van God dat deze middag tot ons komt, kunt u vinden in de eerste schriftlezing, Jesaja 55, en daarvan het zevende vers. De tekst voor de prediking, Jesaja 55, vers 7. En daar lezen wij het woord van God als volgt. De goddelozen verlaten zijn weg, en de ongerechtige man zijn gedachten. En hij bekeren zich tot de Heere. Zo zal hij zich zijner ontfermen. En tot onze God, want hij vergeeft menigvuldiglijk. Tot zover. Geliefde gemeente, als er één koning geweest is in het tweestammenrijk van Juda, die openbaar kwam als een zeer goddeloos mens, dan is dat koning Manasse geweest. Hij was 12 jaar toen zijn godvrezende vader Hiskia overleed en hij hem opvolgde als koning op de troon. En wat deed Manasse toen? Wel, hij deed wat kwaad was in de ogen van de Heere, zo staat er in de Bijbel. Maar wat betekent dat dan concreet? Hij brak met de liefdedienst waarin hij opgevoed was in het gezin bij zijn vader. En hij begon te leven zoals de omliggende heidenvolkeren ook leefden. En de meest gruwelijke zonde ging hij bedrijven. Zonde van afgoderij. Hij ging te raden bij waarzeggers om de toekomst te kunnen horen. En hij brak uit in gruwelijke zonde op seksueel gebied en hij brak uit in zedeloosheid. Hij liet kinderen door het vuur gaan in het Hinnomdal waar een grote oven gebouwd was. Om die kinderen op te offeren aan de afgod van de zedeloosheid in die dagen, dat was de afgod Moloch. Hij durfde zelfs een beeld te maken van een naakte vrouw en die heeft hij neergezet in de tempel, in het heiligdom van God. En hij nam het hele grote deel van het volk mee in zijn goddeloosheid. Hij werd nog erger dan de heidense volken rondom Israël. En hoe de Heer hem ook waarschuwde, en hoe de Heer ook met zijn profeten kwam, maar Manasse en het volk namen er geen acht op. En hij ging door in zijn goddeloze leven. Totdat God ingreep. Gelukkig. Ben je er ook al blij mee? Dat God gaat ingrijpen in een mensenleven. Want ja, die Manasse werd gevangen genomen. Hij werd meegevoerd naar Babel en kwam hij, jongens en meisjes, in de gevangenis terecht. En wat gebeurde daar? Daar liet de Heer aan Manasse zien wat hij gedaan had. Daar liet de Heer zien hoe gruwelijk zijn leven geweest is. Daar werd Manasse een goddeloze zondaar voor God. En brak hij als een ongerechtigde man met zijn zondige leven, zijn zondige gedachten. En hij bekeerde zich tot de Heere, want er staat in 2 Kronieken 33 dat hij het aangezicht van de Heere ernstiglijk aanbad. En toen, ik vind het een van de meest bijzondere stukjes in de Heilige Schrift, toen liet God, tegen wie Manasse zo gruwelijk gezondigd had, zich verbidden. Hij hoorde het geroep van die ellendige zondaar in die gevangenis. En hij betoonde zijn genade. Hij betoonde aan Manasse zijn ontfermende liefde. En Manasse leerde de Heere kennen als een gaarne vergevend God. Is dat geen wonder, gemeente? En daar mogen wij nu vanmiddag bij stilstaan vanuit onze tekst. Als de Heere het zelf zegt, de goddelozen verlaten zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten. En hij bekeren zich tot de Heere. Zo zal hij zich zijn ontfermen en tot onze God, want hij vergeeft menigvuldiglijk. Wij schrijven als thema boven de prediking, Gods barmhartigheid betoont aan een goddeloze zondaar. Gods barmhartigheid betoont aan een goddeloze zondaar. Drie gedachten vanuit onze tekst. We staan stil bij de bekering tot God, de ontferming van God en de vergeving door God. Het gaat vanmiddag over Gods barmhartigheid die hij betoont aan een goddeloze zondaar. En we staan stil bij de bekering tot God, de ontferming van God en de vergeving door God. Als we even naar vers 6 kijken van Jesaja 55, dan klinkt daar een hele indringende boodschap. Roep de Heere aan en zoek hem, want hij is te vinden, hij is nabij. Ja, dat is een hoopvol woord voor mensen die verloren liggen. En dat is een hoopvol woord voor mensen die de Heere missen en die de Heere leren zoeken. Maar als we dat op ons in laten werken, dat de Heere zegt, zoek de Heere. en roep hem aan, dan kunnen daar zomaar wat vragen boven komen, zeker als je de Heilige Schrift verder gaat lezen. Want als we ons even beperken tot de profetie van Jesaja, en we zouden van hoofdstuk 55 doorlezen naar hoofdstuk 59, dan vinden wij daar woorden die alle hoop je zou benemen om inderdaad de Heere te zoeken en hem aan te roepen. Want wat lees ik daar nu in Jesaja 59? Maar uw ongerechtigheden maken een scheiding tussen uw lieden en tussen uw God. En uw zonden verbergen het aangezicht van uw lieden dat hij niet hoort. Spreekt dat elkaar nou niet tegen? Hoe kan dat nou toch? Zoek de Heere, roep hem aan en een paar hoofdstukken verder. Maar die zonden liggen ertussen. En de Heere moet zijn aangezicht verbergen dat hij je niet hoort. Nou, als dat laatst op je afkomt, dan wordt alle moed je benomen. Inderdaad, tussen God en je hart liggen zonden. En dat zijn er niet een paar, toch? Maar dat zijn er heel veel. Dat je zelfs die zonden kan vergelijken met een grote berg die tussen de Heere en je hart in ligt. En of je er nou linksom wil of rechtsom of het overheen, er is geen beginnen aan. Het is één grote blokkade die er van nature ligt tussen een mens en God. Wil het dan toch waar kunnen zijn? Zoek de Heere en roep hem aan. Wil het dan toch waar kunnen zijn dat de Heere te vinden is en nabij is? Dan moet juist die grote blokkade worden weggenomen. Dan moeten die zonden die tussen God en de mens in ligt verdwijnen. Dan moet er een breuk komen met de zonde. Ja, dan is er waarachtige bekering nodig en dat weet de Heere wel. Dat weet de Heere heel goed en daarom volgt op vers 6 onze tekst. En komt de Heere zelf met die oproep. De goddeloze verlaten zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten en hij bekeren zich tot de Heere. Het is alsof de Heere zegt, ik weet een weg waarin je heel nabij mij kan komen. Ik weet een weg hoe je mij kunt vinden. Dat is de weg van de bekering. En wat is daar dan voor nodig? Nu zegt de Heere, de goddelozen verlaten zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten. En dan gebruikt de Heer hier zelf twee woorden die voor een mens heel ontdekkend zijn. En ik weet niet hoe het u en jou vergaat, maar als je heel eerlijk bent, kun je deze woorden eigenlijk niet hebben als ze heel eerlijk tegen je worden gezegd. Tenminste, ik niet. Dat de Heere zegt, weet je, met alles wat er in je leven is, ben je ten diepste een goddeloze. Nou, dan moet je netjes in de kerk zitten. En dan moet je zoveel voor de Heer en zijn dienst over hebben. En uitwendig nog een beetje in het spoor van Gods woord lopen. En dan zegt de Heere, je bent ten diepste een goddeloze. Dat is scherp, dat is ontdekkend. Wat is dat eigenlijk, een goddeloze? Dat is een mens zonder God. Dat is een mens buiten de gemeenschap met God. Dat is een mens die leeft onder de macht en de heerschappij van de duivel. Dat is een mens die de dingen van de wereld zo makkelijk toelaat in zijn leven. Dat is een goddeloze. En het tweede wat de Heere van die mensen zegt, het is een ongerechtige. Dat woord wil vanuit de grondtekst zeggen, die mens is vanuit zichzelf slecht. Die mens is vanuit zichzelf vol met zonde. Dat is een mens die staat niet recht voor God. En hij wandelt zijn weg in overeenstemming met zijn zondige hart. Zijn levensweg is een zondige weg. En zijn gedachten zijn zondige gedachten. En gemeente, willen wij vanmiddag bij die ondoorgrondelijke barmhartigheid van God terechtkomen. En willen we daar iets van leren proeven en smaken wat dat is. Moet ons eerst deze spiegel voor ogen gehouden worden. En buig er nou toch eens voor als je dat nog nooit gedaan hebt. Je bent van nature een goddeloze. Wij worden als ongerechtigde mensjes geboren. En is het Heer Jezus zelf niet die daar ook iets van gezegd heeft? Hoe nou dat hart van een mens is zoals die geboren wordt. Wat zegt de Heer Jezus daar dan van? Hetgeen uitgaat uit de mens, dat ontreinigt de mens. Want van binnenuit het hart van de mensen komen voort kwade gedachten, overspelen, hoererijen, boosheden, bedrog, doodslagen, dieverijen, gierigheden, lasteringen, onverstand. Al deze boze dingen komen voort van binnen en verontreinigen de mens. Hoort u dat, gemeente? Hoor je dat, zondaar? Wat een ontdekkende spiegel houdt de Heere Christus onszelf voor vanmiddag. We zijn goddelozen. Een mens vol van ongerechtigheden. Wij wandelen van natuur op een zondige weg. En onze gedachten kunnen zomaar vol raken met zondige gedachten. Hoe kan zo'n zondaar de Heere zoeken? Hoe zou zo'n goddeloos het ooit nog durven om de Heere aan te roepen? Want als dit een werkelijkheid wordt, gemeente, en je wordt door de Heilige Geest eerlijk gemaakt voor de alwetende God, dan kun je echt niet meer verder komen dan deze belijdenis. O God, ik ben een goddeloze zondaar. Meer niet. En wat kun je dan nog van de Heere verwachten die niet alleen barmhartig is, maar die ook nog rechtvaardig is? Zou het niet verdiend zijn dat die rechtvaardige Heere een goddeloze zondaar brengt op de plaats die hij verdiend heeft? En welke plaats is dat? En dan laat ik weer de Heer Jezus aan het woord. Die spreekt over de buitenste duisternis, waar wening is en knersing der tanden. Dat is de plaats waar een goddeloze hoort. En de Heer heeft het zelf David laten zingen in Psalm 1. De goddelozen zullen niet bestaan in het gericht. De goddelozen zullen als kaf door de wind worden weggeblazen. En de weg van de goddelozen die zal vergaan. Gemeente, wat vindt u daar nu van? Nee, dat zijn mijn woorden niet. Dat zijn nou de woorden van het heilige woord van God. Het zijn de woorden van God zelf. Zeg, dat durf je toch niet meer tegen te spreken. Dat durf je toch niet zomaar naast je neer te leggen en zeggen, ach, zo ernstig is het toch niet. Nou, zo ernstig is het wel. Want God zegt het. En daarom buig er toch voor. En wat een zegen als je het ermee eens mag worden, Heere, ik ben een goddeloze. En ik heb het in uw woord gelezen. Wat een goddeloze verdiend heeft. En Heer, ik kan het niet tegenspreken, want u hebt gelijk. Het is waar, Heere. Het past bij uw heiligheid. Het past bij uw rechtvaardigheid. Dat ik, goddeloze zondaar, maar één plaats verdiend heeft. En dat is die buitenste duisternis. En tegen die achtergrond, gemeente, klinkt deze middag de stem van diezelfde rechtvaardige God, die raad weet met goddelozen. En hij zegt het, de goddelozen verlaten zijn weg. En de ongerechtige man zijn gedachten. En hij bekeren zich tot de Heere. Heel indringend roept de Heere goddeloze zondaren op. Om je zondige wegen en je zondige gedachten te verlaten. Dat woord betekent zoveel als laat het toch los. Breek er toch mee. Stop toch met die zondige gedachten, met die zondige daden. Verwerp nou toch eens al die zondige gedachten en overdenkingen en plannen van je af. En bekeer je tot mij. Het is alsof de Heere deze middag laag afdaalt in de prediking van het woord. En hij heeft die zondaar op het oog die nog onbekeerd is. En hij zegt, o zondaar, o goddeloze, kom nou toch eens tot inkeer. Kijk nou toch eens op je leven. Kijk nou eens terug en zie eens wat je mij hebt aangedaan. En breek toch eens met je zonde. Heb toch eens een afkeer van al je goddeloosheid. En keer weder tot mij. O, als de Heere me op deze wijze tot een goddeloze zondaar komt, dan laat hij weten dat hij nog raad met je weet. Het feit dat hij met deze ontdekkende woorden wil komen, is al een bewijs van zijn grondeloze barmhartigheid. O, ware mensenkind, zijn goddeloze wegen nooit uit zichzelf kan verlaten. En waar een zondaar nooit met zijn ongerechtigheden kan breken. En zelfs van nature het niet eens wil. Daar wil de Heere geven wat hij zelf van een mensenkind eist. En daarom zegt hij tot een mensenkind, die in onze tekst voorgesteld wordt als een goddeloze. Bekeer je toch. Bekeer je toch tot mij, o zondaar. Want waarom zou je sterven? Zal ik iets wat vertellen, goddeloze zondaar? waar ik een lust in heb. Dat je je zal bekeren en leven. Want ik heb geen lust in de dood van een goddeloze. Bekeer je toch tot mij. Ja, u mag terugkeren tot mij, o goddeloze zondaar. Ik laat het je preken. Keer weder, gij afkerige kinderen. En ik zal uw afkeringen genezen. Waarom, o God, komt u zo tot een goddeloze zondaar? Waarom, o God, openbaart u zelven zo, terwijl u toch naar uw rechtvaardigheid een zondaar zou moeten straffen voor eeuwig? Weet u waarom? Het klinkt in onze tekst door. Want ik wil mij over u ontfermen. Ja, zondaar, mijn ingewanden rommelen van barmhartigheid over u. En daarom zal ik mij zekerlijk over u ontfermen. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte, de ontferming van God. Ja, als de Heer een zondaar roept tot bekering, weet hij echt heel goed dat een zondaar uit zichzelf daar nooit gehoor aan zal geven. Maar dat wonder, wat niet klein te krijgen is, wat hij beveelt, geeft hij zelf en werkt hij zelf in het hart van een zondaar. En dan zie je dat dat het werk is van een drie-ene God. Want als de Heer een zondaar oproept tot bekering, dan gaat hij die bekering zelf werken en zorgt hij dat een zondaar zich gaat bekeren tot God. En dat komt door zijn trekkende liefde. En wat gebruikt hij daarvoor? Zijn woord. En de Heilige Geest die hij uitgestort heeft om het hart open te breken en het woord te laten werken in het zondaarshart. En dat alles vanwege het offer dat Christus heeft gebracht, opdat een zondaar daadwerkelijk tot God komen kan. En wat gaat er dan gebeuren als de Heere een zondaar gaat bekeren? Ja, dan kom je tot inkeer. En we kennen die woorden wel die op elkaar rijmen, toch? Je krijgt een afkeer van de zonde en je krijgt een heenkeer naar God. Dat is eigenlijk heel kort de bekering. En zien we dat niet heel mooi geïllustreerd in die diep ontroerende gelijkenis van de verloren zoon? Nou, die jongen was ook een goddeloze geworden. Toen hij in een vergelegen land het geld van zijn vader heeft doorgebracht. En wat een zondige plannen had hij toen hij wegtrok bij zijn vader. Totdat al dat geld op was. En hij al zijn vrienden kwijtraakte en de Heere ook nog eens een hongersnood zond in datzelfde land. En toen had die jongen niks meer. Het enige wat hem nog vergund was een plekje tussen de zwijnen. Tussen de varkens. Nou, daar willen u, jij en ik niet graag zitten. Maar die jongen zat er. En wat hoor ik hem dan zeggen? Ik verga van honger. Dat betekent zoveel als ik niet snel wat te eten krijg, sterf ik hier te plekken tussen de zwijnen. En toch is hij op dat plekje niet gebleven. Hij kwam tot inkeer. De Heer liet hem naar binnen kijken in zijn hart. Maar er gebeurde nog iets. Met dat hij naar binnen keek in zijn hart, kreeg hij in herinnering hoe goed het was toen hij vroeger nog op de boerderij van zijn vader woonde. Hij wilde niet meer terug naar de wereld, dat kon niet meer. Hij kon ook niet bij die zwijnen blijven, want dat betekende zijn dood. Er bleef voor die jongen nog maar één ding over, terug. En hoe is die jongen opgestaan en hoe wilde hij teruggaan? We kennen de woorden wellicht uit Lucas 15. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u en ik ben niet meer waard uw zoon genaamd te worden. Nee, dat was hij niet meer waard. Dat is nou het beeld van de rechteloze zondaar. Die is niets meer waard. Die zegt, Heer, ik kan uw kind niet meer zijn. Ik kan uw zoon niet meer zijn. Ik heb zo tegen u gezondigd. Maar toch kan ik u niet missen. Zou ik dan nog als een dagloner één dag in uw nabijheid mogen verkeren? En dan zie je dat die jongen toch terugtrok op zijn vader aan. En zo is hij opgestaan. En is tot zijn vader gegaan. En als hij nog ver van hem was, letterlijk staat er als hij zich nog ver van zijn vader hield. Dus er is een moment gekomen dat hij niet meer verder durfde. En waar die jongen niet meer verder durfde. Waar die jongen niet meer verder kon. Kwam zijn vader. En die rende op hem af. En gemeente, wil je nou zuivere goede gedachten van God krijgen? Dan moet je veel overdenken wat die vader deed. Nou, die jongen had nogal wat gedaan, toch? We hebben het in onze eerste gedachten overdacht. Maar wat doet dan die vader als hij zijn jongen ziet terugkomen? Je zou het toch niet durven geloven? Maar hij omhelst hem en kust hem. Hoe kwam dat toch? Hoe kwam het toch dat die vader, die zoon, die hem zo op zijn vader had getrapt had, toch omhelsde en kuste? Nou, de Heer Jezus zegt het zelf in die gelijkenis. Die vader werd met innerlijke ontferming bewogen. En dan zijn we weer bij onze tekst. Zo zal hij zich zijner ontfermen. Wat is dat? Ja, nu verwacht u misschien van mij dat ik ga uitleggen wat de ontferming van God is. Ik kan het je niet zeggen. Ik zou het wel willen. En ik weet uit ondervinding wel wat het is, maar je kan er geen woorden aan geven, toch? En Gods kinderen in ons midden begrijpen wat ik bedoel. Ga nou eens onder woorden brengen wat Gods ontferming is. Of zoals het in Gods woord ook nog wel eens vertaald wordt, met barmhartig zijn. Het zijn woorden die afgeleid zijn van het Hebreeuwse woord moederschoot. Of zoals wij dat noemen, de baarmoeder. En misschien kan die gedachte ons een klein beetje helpen om iets, een enige indruk te krijgen van Gods ontferming. Kijk, misschien zijn er wel hier in de gemeente die in blijde verwachting mogen zijn. En er zijn er die kinderen hebben mogen krijgen en dat eerste moment dat je dat leven in je baarmoeder voelt. Dat doet wat met een moeder. Dat brengt de moedergevoelens in beweging. Vanwege de liefde tot dat kind wat hier in het verborgene mag ontstaan. Ja, het zijn de levenstekenen diep verborgen in die baarmoeder, die als rommelende ingewanden zijn, maar dat wekt tegelijkertijd rommelende ingewanden bij die moeder vanwege de liefde over de vrucht van haar buik. Dus het is iets wat heel diep uit die moeder als het ware boven komt. En wat wij dan noemen ontfermingen over dat kind dat ze mag verwachten. Nog veel dieper, nog veel intenser is dat bij God. Want meer dan een moeder is die grote God daar in de hemel. En dan moet eens luisteren wat de profeet Jeremia over die barmhartigheid van God heeft gezegd. In Jeremia 31. Is niet Efraïm mij een dierbare zoon? Is hij mij niet een troetelkind? Want sinds dat ik over hem gesproken heb, denk ik nog ernstiglijk aan hem. Daarom rommelt mijn ingewand over hem. Ik zal mij zijner zekerlijk ontfermen, spreekt de Heere. Gemeente, dat woordje ontferming, dat brengt ons in het binnenste van God. En dan past ons eerbied en diep ontzag als we daar een ogenblik bij stilstaan. Gods ontferming brengt ons in het hart van God. En in dat hart van God, daar gaat wat om. Daar gaat van eeuwigheid iets om. Wat dan? Wat is er nu van eeuwigheid in het hart van God? Ja, ontferming, maar wat is dat dan? De vrijwillige bereidheid, de liefde, de bewogenheid en de ontferming, en dan moet je goed luisteren hoor, om een goddeloze te behouden. Dat was nou van eeuwigheid in het hart van God. God was van eeuwigheid al bewogen met een mens. Met een gevallen mens. Met een zondig mens. Met een goddeloze. Van eeuwigheid bewogen. Met een zondaar. Die een hemelhoge schuld zal maken. Die zo diep gevallen is. Dat hij dood ligt in de zonde en de misdaden. Die van nature geneigd is om God en de naaste te haten. Die moedwillig tegen God is ingegaan. En die door die vreselijke zonde die hij gedaan heeft, Gods gramschap dubbel waardig is. Als je dan naar zo'n mensenkind kijkt, en je zou in zo'n mensenkind kijken of er nog iets is waarom God zijn barmhartigheid zou kunnen betonen, zul je in die mens, in u, jou en mij, niets, maar dan ook niets vinden. En dan toch. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde, waarmede hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren in de zonden en de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Omdat God van eeuwigheid een hart heeft gehad dat rommelt van barmhartigheid. Ja, maar de zonde dan. Dominee, je moest eens weten hoe ik gezondigd heb tegen God. En ik heb in de Bijbel gelezen dat God de zonde nooit ongestraft kan laten. Hoe kan dit dan? Zullen we nooit vergeten dat God even rechtvaardig is als barmhartig? En dat Gods rechtvaardigheid inderdaad betaling eist voor de schuld. En dat Gods rechtvaardigheid inderdaad van een mens eist dat hij de eeuwige straf zal moeten ondergaan. Hoe kan de Heere dan toch barmhartigheid betonen? Omdat hij het liefste wat hij had, vanuit die hoge hemel naar deze lage aarde heeft gezonden. Namelijk zijn lieve Zoon Jezus Christus. En daarom hebben wij gelezen uit Romeinen 5. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. En zojuist heb ik gewezen op die innerlijke ontfermingen die van eeuwigheid in het hart van God aanwezig was, maar niet minder waren die ontfermingen van eeuwigheid aanwezig in het hart van de Heer Jezus Christus, die ons getekend wordt in de schrift als een barmhartige hoge priester, die nooit in schoner glans verscheen dan nu door Gods barmhartigheid, die met ons lot bewogen om ons van zonde en ongeval te willen ontslaan. O, wat is dat niet, mag ik het zo eens zeggen, het toppunt van Gods barmhartigheid. En tegelijkertijd de spits van zijn rechtvaardigheid, die samenkomen in de Heer Jezus Christus, die gehoorzaam wilde zijn tot de dood, de dood des kruises, die Gods gerechtigheid en barmhartigheid zo lief had, dat hij zijn broederen in alles gelijk wilde worden, opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die bij God te doen waren. Ja, Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Zul je nou niet denken dat het niet voor je kan? Misschien is er wel iemand vanmiddag die denkt, ik heb te veel gezondigd. Ik ben te slecht. Voor mij zou het wel niet kunnen. Zou je dan niet een beetje hoop en moed krijgen? Als je deze middag hoort hoe groot Gods barmhartigheid is, juist bewezen in het zenden van zijn Zoon. En dat Heer Jezus Christus voor goddelozen gestorven is. Kijk, het is door die ontfermende liefde van de Vader en de Zoon, dat daarom ook alle zonden van een goddeloze vergeven kunnen worden. En is het inderdaad waar wat de profeet Micha heeft geprofeteerd? Wie is een God gelijk gij, die de ongerechtigheid vergeeft, die de overtreding van het overblijfsel van zijn erfenis voorbijgaat? Hij houdt zijn toren niet in eeuwigheid, want hij heeft lust aan goede tierenheid. En hij brengt ons bij onze laatste gedachte, de vergeving door God. Ik heb zojuist het willen illustreren aan de hand van de gelijkenis van die verloren zoon. Daar wil ik nog heel even op terugkomen. Ik heb u gezegd, en we weten dat natuurlijk wel, dat die jongen omarmd werd door zijn vader en dat hij een kus kreeg, omdat die vader met innerlijke ontferming bewogen was. Maar daar bleef het niet bij. O gemeente, als een zondaar teruggetrokken wordt tot God, dan krijgt hij alles weer terug wat hij kwijtgeraakt is. En zien we dat ook niet in die gelijkenis? Die vieze, stinkende kleding, misschien is het niet meer geweest dan vodden, die moesten bij die jongen uit. En dan wordt dat in die gelijkenis niet met name genoemd. Maar u gelooft toch niet dat die jongen toen gelijk dat beste kleed aankreeg, maar dat hij eerst eens gewassen werd. Want je gaat gewassen schone kleding aantrekken, toch? En wat is daar, waar is dat kleed, wat klaring nou het beeld van? Heel eenvoudig, de mantel van Christus gerechtigheid. Dat betekent heel eenvoudig dat die vader tegen die jongen zei, mijn jongen, je hebt ontzaglijk gezondigd tegen mij. Maar ik ben zo met innerlijke ontferming over je bewogen, dat ik al je zonden vergeef. En het tweede, jongens en meisjes, wat die jongen kreeg, was een ring aan zijn vinger. En dan moet je weten dat in de tijd van de Bijbel hele rijke mensen een zegelring droegen. En dat was echt het persoonlijke bezit van een rijke man of een rijke koning. En wilde hij die aan een ander geven, dan moest die andere persoon toch wel heel hoog in aanzien staan. En dan gaat die vader zijn ring geven aan die jongen, want die lag hem zo na aan het hart. En met het geven van die ring zegt die vader tegen die jongen, mijn jongen, nou ben je bij mij vandaan gelopen. Je wilde eigenlijk niks meer met mij te maken hebben. Je wilde mij vergeten, maar ik ben je nooit vergeten. En weet je waar die ring nou het teken van is? Dat je ondanks je zondige weg toch nog mijn kind bent. En dat ik je aangenomen heb als mijn zoon. Toen kreeg hij ook nog schoenen aan zijn voeten. En het is alsof die vader tegen die jongen zegt, zul je nou nooit meer bij me weglopen? Maar zul je nu op deze schoenen die je van mij krijgt, altijd wandelen in mijn nabijheid? Ja, maar hoe kan de Heere zulke rijke dingen nou geven? Nou, er was nog iets. Want het gemeste kalf werd van stal gehaald. Waarbij hele bijzondere momenten geslacht werd. Nou, hier heb je zo'n moment. Mijn zoon was dood, hij is levend geworden, hij was verloren, hij is gevonden. Toen werd dat gemeste kalf geslacht. En ik weet niet hoe het u vergaat en hoe het jou vergaat, maar als ik in de Heilige Schrift een rein dier tegenkomt, waarvan geschreven staat dat het geslacht wordt, dan kan het toch niet anders of je gedachten worden heen geleid naar dat lam dat geslacht werd. Dat is Christus. En daarom kan de Heere al die grote gaven geven. En die gaven die hier in deze gelijkenis als het ware samen worden gevat, die vinden hun spits in de laatste woorden van onze tekst. En tot onze God, want Hij vergeeft menigvuldiglijk. God vergeeft de zonden van een goddeloze zondaar, omdat hij die zonden gelegd heeft op het Lam van God, dat de zonde heeft weggedragen aan het vloekhout op Golgotha. En op grond van dat offer, en op grond van dat offer alleen, kan het waar worden? God vergeeft menigvuldiglijk. En in die uitdrukking liggen drie dingen die ik tenslotte u mag verkondigen. Drie rijke vertroostingen in de woordjes: God vergeeft menigvuldiglijk. Het eerste wat daarin opgesloten ligt is dat de vergeving van zonden volmaakt is. Echt gemeente, op grond van het bloed van Christus vergeeft God echt alle zonden. Allerlei soorten van zonden. Oude zonden, nieuwe zonden, zondige woorden, zondige daden, zondige gedachten, begeerten, maar ook de zonde, zoals we het op catechisatie wel geleerd hebben, van nalatigheid. Wat je wel had moeten doen, maar toch niet deed. Ja, de vergeving van zonde is zo volmaakt dat het voor een kind van God zo is, alsof hij nooit zonde gedaan heeft. Dat is het eerste wat in die woordjes ligt opgesloten. Hij vergeeft menigvuldiglijk. Het is werkelijk af, volmaakt. En het tweede aspect wat in deze woorden opgesloten ligt is de ruimte die er ligt in het bloed van Christus tot vergeving van zonde. Zul je nooit denken dat het maar voor een enkeling is? Gelooft u nou echt dat het grote offer dat Christus heeft gebracht maar voor een enkeling is? Gods woord laat het ons weten. Straks staat er aan de oevers van de glazen zee, voor de troon van God en het Lam, een schare die niemand tellen kan. En allerlei soorten van mensen, grote mensen en kleine mensen, zullen daar staan. Hij vergeeft menigvuldiglijk. Dat betekent, er is zo'n ruimte in het bloed van Christus. En dan het laatste, wat in die uitdrukking opgesloten ligt. De vergeving van zonde wordt steeds groter. Hoe moeten we dat zien? Het geloof in de vergeving der zonde zal in het geloofsleven worden verdiept. Want in het geloofsleven van Gods kinderen is een onderscheid. Niet allemaal kennen ze evenveel zekerheid dat de zonden vergeven zijn. Er zijn van die zondaren die staan nog zo van verre. Ja, ze geloven dat ze gezondigd hebben. En ze weten dat alleen God hen helpen kan. En daarom roepen ze het al uit: vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Er zijn er die mogen leren vluchten tot Christus, omdat ze door de prediking van het woord hebben gezien: bij hem moet ik zijn als mijn zonden vergeven kunnen worden. Kijk maar naar die zondares in Lucas 7. Zij kreeg te geloven: willen mijn zonden vergeven zijn, moet ik bij hen zijn. En dat deed haar komen vluchten tot Christus. Want zij zag in hem de vergeving der zonden liggen. Nee, dat was niet meer een vrouw die van verre stond. Ze was dichterbij gekomen bij de bron, de grond van de vergeving der zonden. En dan staat ze daar aan de voeten van Jezus. En je kan precies zien dat ze weet dat ze gezondigd heeft. Want ze huilt. En de tranen maken de voeten van de Heer Jezus nat. En daar staat ze. En dan is ze ondertussen getuige van een gesprek tussen de Heer Jezus en Simon de Farizeeër. En wat hoort ze de Heer Jezus tegen die Simon zeggen? Haar zonden zijn haar vergeven die velen zijn. Toen werd het nog duidelijker voor haar. Toen werd het nog sterker voor haar en toch liep ze nog niet weg. Want ze wilde zo graag dat de Heer het persoonlijk tegen haar zei. En dat heeft hij ook gedaan. Want dan draait de Heer zich om en hij kijkt die vrouw aan en gaat het heel persoonlijk zeggen. Dochter, uw zonden zijn u vergeven. Ga heen in vrede. Uw geloof heeft u behouden. Toen werd het nog groter voor haar. Ziet u wel? Ook dat ligt opgesloten in die woorden. Hij vergeeft menigvuldiglijk. Kon je meekomen vanmiddag? Heb je het mee kunnen preken? Is het een verwondering geworden dat de Heer zo wil zijn voor een goddeloze zondaar en dat hij zijn barmhartigheid wil betonen? Zalig de mens die weten mag van deze barmhartigheid op grond van Gods gerechtigheid en die in een rechte weg mag weten, uw zonden zijn u vergeven. En als dat door het geloof weer geloofd mag worden en het wordt weer levend in je hart, dan zal de Heilige Geest de snaren van je hart aanraken en kun je uit de volheid van je gemoed gaan meezingen. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Wiens wanbedrijf, waardoor hij was bevlekt, voor het heilig oog des Heren is bedekt. Welzalig is de mens, wien het mag gebeuren, dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren, en die in het vroom en ongeveinsd gemoed, geen snood bedrog, maar blank oprechtheid voedt. Amen.